De kerkenraad maakt u het volgende bekend. De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor de noodhulp in Sulawesi. De derde collecte is bestemd voor Gent. In ondertrouw zijn opgenomen Kalonga Mutanga en Elisabeth Boer. Hun huwelijk zal donderdag bevestigd worden in de christelijke gereformeerde Hoeksteenkerk te Schiedam door dominee K. Visser. Deze dienst begint om 3:30. Woensdagavond zal een hervormingsavond gehouden worden in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente aan de Ploegwei. Deze avond begint om 7:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen het vierde vers van Psalm 25. Zeer een goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen. Het vierde vers van 25. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord 1 Petrus 1, vanaf vers 14 tot en met 1 Petrus 2, vers 5. We luisteren naar de wet, wij zingen het zesde van 86. En daarna 1 Petrus 1, vers 14 tot en met 1 Petrus 2, vers 5.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij, die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelf een heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degenen die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart. Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goede tieren is, tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelven als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u volgelezen schriftgedeelte 1 Petrus 2, vers 2 en 3, waar wij lezen: en als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde mocht opwassen, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goeder tieren is. We willen in onze voorbeden denken aan Hester Verbaas en dankzegging willen we doen dat in het gezin van Jan en Lianne van Staveren van der Blonk een gezonde zoon is geboren. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Het is uw langmoedigheid, Heere, dat wij hier mogen zijn in het liefelijke heden der genade. In de welaangename tijd, de dag der zaligheid. Dat u ons roept om naar uw huis te komen en ons te zetten onder het woord des levens. En daar danken wij u voor dat we dat voorrecht nog uit uw hand mogen ontvangen. Dat we in alle vrijheid uw woord mogen verkondigen. En Heere, geef toch dat we dat niet als gewoon achten. Daar er toch zoveel in deze wereld zijn die onder veel druk en moeite dit ook iedere week moeten meemaken, dat ze niet in vrijheid het woord van u mogen horen en verkondigen. En wij bidden u dan ook voor die verdrukte en vervolgde kerk op deze momenten in de gemeenschap van de kerk van alle tijden en plaatsen, in de gemeenschap der heiligen. Heere, geef toch dat wij het zo mogen beoefenen met die verdrukte kerk, alsof we zelf ook mede verdrukt worden, alsof we zelf ook mede gevangen zijn. En Heere, dan smeken we en bidden we van u of gij ons opening in dit gebed wil geven en ons wilt vervullen met de geest der genade en der gebeden, omdat wij niet weten te bidden gelijk het behoort. En daarom smeken we, o help ons toch alstublieft, en dat wij eerbied mogen betrachten voor uw heilige majesteit. En dat we een besef mogen omdragen in ons hart wat we doen als we met u gaan spreken, wij zondaren. Die nergens geen recht of aanspraak op kunnen maken vanwege ons vijandig en goddeloos bestaan. Maar Heere, zie ons dan aan in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Verzoen ons toch door zijn bloed met u, opdat wij door hem tot God mogen gaan en dat wij mogen steunen op uw naam, Heere Jezus. Die naam die zo zoet is en die zo goed is. Die naam die gij geopenbaard hebt, opdat zondaren zalig zouden worden. En wij smeken u, geef toch dat evangelie onder ons verkondigd mag worden. En dan zullen wij ook samen nadenken over die begeerte die gij werkt in het hart van een wedergeboren zondaar. De begeerte naar uw woord. En dan weet u wie van ons daar nou echt ook naar verlangen. Om een woord van u te mogen ontvangen, nu ze weer in uw huis zijn gekomen, misschien al zo lang geroepen naar de hemel. Of gij toch antwoord wil geven op hun gebed. En we smeken van u of gij dat wil doen, zeer begeerig naar de redelijke en onvervalste melk. En wij bidden u of gij ook uw knecht wil helpen om ook zo uw woord voor te stellen. Als redelijk, dat is als geestelijk. Het woord dat van u is, maar ook onvervalst, dat is onvermengd. Zodat de leer ook zuiver gepredikt mag worden. Wat hebben we daartoe ook de leiding van uw Heilige Geest nodig, maar ook in het luisteren. Dat we onderwezen mogen worden in de weg der zaligheid. Dat niemand van ons toch verloren zal gaan. Dat we toch allen tot bekering zouden mogen komen. Heere, we smeken u of gij toch aan uw verbond wil gedenken en aan uw eigen woord wil gedenken. Dat gij zelf gezworen hebt dat gij geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. En Heere, dan bid u ook voor uw volk en kinderen, die het ook telkens weer nodig hebben, die opwekking, om zeer begeerig te zijn naar de redelijke, onvervalste melk. Omdat zij door dezelfde zullen opwassen. Opwassen in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Dat ze dieper ingeleid mogen worden in dat heilgeheim. Dat gij alleen de grond der zaligheid bent. Ja, dat ze hoe langer meer van zichzelf mogen afzien. En op mogen zien tot u. En steunen op u. En leven uit u. Uit u bediend te mogen worden. O lieve koning van uw kerk, dat wij vanuit uw profetisch ambt onderwezen mogen worden. Ook wanneer de weg soms moeilijk is en duister is. Wanneer u soms een vreemde weg met ons gaat van beproeving. Heere, wilt u dan licht op ons pad geven. Maar ook dat wij onderwezen mogen worden in uw priesterlijke bediening. En dat wij u nodig mogen krijgen als priester. Omdat gij u geheel en al opgeofferd hebt voor uw volk en kinderen. En een priester bent die vol van medelijden is over uw volk en kinderen. En hen dient als priester, voor hen bidt en hen zegent. En ook als koning, omdat gij die koning bent die uw volk en kinderen beschermt tegen hun geestelijke vijanden. En dat zij toch in zijn naam mogen strijden, in zijn naam mogen overwinnen, door het geloof alleen. Och Heere, gedenk allen die bijzondere moeite en verdriet hebben. In het midden der gemeente wilt gij daarin toch genadig voorzien en troosten aan de rouwdragenden en de zieken. Aan degenen die aan huis gebonden zijn, dat zij ook mogen ervaren dat zij ook met ons vergaderd zijn. In uw huis, door middel van de kerktelefoon, dat ze luisteren naar de bediening van uw woord. Heere, wij bidden u bijzonder ook voor Hester. Ach, we bidden u of gij haar vast wil houden. We mogen uw naam ootmoedig herkennen, dat er toch wat rust mag komen. Maar het is alles zo kwetsbaar, zo teer, dat weet u. En wij bidden u daarom of gij daar ook sterker wil maken. Maar bovenal dat zij in haar jonge leven haar knieën mag buigen in het verborgene. Voor u de Heere, pleitend op uw verbondsbelofte of gij haar genadig wil zijn. Dan is er ook blijdschap in het gezin van Jan en Rianne. Gij hebt alles zo wel gemaakt. Ze mochten het wonder beleven dat zij uit uw hand de gezonde zoon mochten ontvangen. Wat zijt ge toch goed voor hen. En wij bidden u of gij ook de moeder nieuwe krachten wil geven om haar taak op te kunnen pakken. Maar geef hem bovenal gebed dat zij voelen dat zij verantwoordelijk zijn voor de ziel van hun kind. En dat zij hun kind bij u zouden mogen brengen. En wilt gij dan uw zegenende handen over hen uitstrekken. En dit alles vragen wij niet omdat wij dat verdiend hebben, maar om Jezus wil. Amen. Dan zingen wij als voorbereiding op de prediking Psalm 119, de versen 52 en 65 en 67. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. Ik wil het nog even herhalen, gemeente, dat de eerste collecte voor de kerk is en de tweede collecte is voor Sulawesi. Dus als u wat extra's wil geven, dan moet u dat in het tweede zakje doen. En de derde collecte is voor Gent. En dan vanavond is er zondagavond catechisatie. En dan hopen wij de tweede helft van Psalm 99 te behandelen over de godsregering, de bijzondere godsregering in het leven van zijn kerk. Dus vanavond om 8:00 en neem je Bijbel met uitleg mee. En dan wil ik graag ook opwekken om aanstaande woensdag naar de hervormingsavond te gaan. Zingen wij dan nu Psalm 119, vers 52, 65 en 67. De Heere, zegen u en uw gaven. Zingen wij straks naar het amen van de prediking Psalm 34 vers 3 en vers 4. Omdat Petrus in onze tekst Psalm 34 aanhaalt. Zij sloegen het oog op God en zij liepen als een stroom hem aan. En dan het vierde des Heeren, engel schaart een onverwinbare hemel wacht. Geliefde gemeente, een van de grote thema's van de reformatie is sola scriptura. Door het woord alleen. En wat krijgt dat woord dan ook betekenis? Dat zien we juist ook in het leven van Maarten Luther. Als de Heere zijn blinde ogen gaat openen en dat hij dan op zoek gaat in dat woord, alsof dat woord een grot is, jongens en meisjes, waarin hij het moet ontdekken. En wat moet hij dan ontdekken? Dat antwoord op die oh zo belangrijke vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En daarom dat woord, welke plaats neemt dat nu in bij u en bij jou? Het is immers het middel waardoor zondaren tot bekering komen. En het is het middel waardoor zondaren ook verder geleid zullen worden. En dat is een kenmerk van iemand die wederom geboren is. En dat horen we ook in onze tekst als we luisteren naar de nieuwgeboren kinderkunst. Gericht op Gods woord. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij hun geboorte. Ten tweede bij hun begeerte. En ten derde bij hun opwas. Dus de nieuwgeboren kinderkunst. Gericht op Gods woord. Hun geboorte. Hun begeerte en hun opwas. Het is niet eenvoudig, gemeente, om aan de hand van de brief van Petrus te ontdekken wie nu eigenlijk de lezers zijn van deze brief. Als Petrus deze brief verzendt, dan bevindt hij zichzelf in Babylonië. Wij kunnen dat lezen aan het eind van de brief. Babylon. Er zijn wel uitleggers die denken dat dit geestelijk opgevat moet worden. En dan zou Petrus in Rome zijn. En dan zou Rome het geestelijke Babylon zijn. Maar ik houd me toch maar aan de kanttekeningen die zeggen ook dat Petrus toch echt in Babylon is geweest. Babylon dat ligt in het huidige Irak. In het toenmalige Assyrië. En hij heeft ook een secretaris in dienst. Zo lezen wij aan het eind van de brief, namelijk Silvanus. En aan hem heeft hij deze rondzendbrief, want dat is het, meegegeven. En dan hoort u het al, een rondzendbrief, dat is een brief die je dus verstuurt aan een aantal plaatsen en mensen. En daar kunnen we lezen aan het begin van de brief. En daar wordt gesproken over de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn. En als je dat leest, dan kun je denken aan Joden, want er staat diaspora. En dat doet denken aan Joden die nog steeds niet teruggekeerd zijn naar het land Kanaan en al de eeuwen door dus zich verspreid hebben in de omliggende landen. Maar als je goed leest in de brief, dan denk je, ja, zijn het eigenlijk wel Joden? Ik denk bijvoorbeeld aan wat we gelezen hebben in 1 Petrus 1... Vers 18, daar lezen we dat Petrus het typeert als mensen die verlost zijn uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is. Een lege wandel zonder God. En nog sterker komt dat uit als wij lezen in 2 vers 9 tot 10, daar wordt gezegd dat zij uit de duisternis zijn geroepen. En in vers 10 wordt gezegd dat zij eertijds geen volk waren. En dat doet dan ook denken aan heidenen. En zeker wanneer wij hoofdstuk 4 lezen. En daarvan de versen 3 en 4. Daar staat en dan herinnert hij ze aan hun eertijds. Het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben. Gewandeld in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen, gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden als gij niet meeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid. Maar dat laatste, dat geeft dan wel aan dat het dus meelopers zijn geweest. En daarom geloof ik dat het hier gaat om geseculariseerde Joden. Wij zouden vandaag zeggen, dat zijn mensen die wel bij de kerk opgevoed zijn, maar die de kerk de rug hebben toegekeerd. En misschien af en toe nog eens naar de kerk gaan. En ook bepaalde rituelen nog wel onderhouden. Zulke mensen kom je ook wel tegen. Dat verbaast je soms dat je dan een gesprek krijgt. En dat je hoort dat iemand niet meer naar de kerk gaat. Maar dan zeggen ze er vaak nog wel bij. Ja, maar ik bid nog wel voor mijn eten. En ik geloof echt nog wel in het bestaan van God. Geseculariseerde kerkmensen. Geseculariseerde Joden die eigenlijk helemaal opgenomen zijn in de samenleving. Maar Petrus die typeert ze in onze tekst als nieuwgeboren kinderkens. En daar bedoelt hij een beeld mee. Niet direct zo de stand van het geestelijke leven waarin deze lezers verkeren. Maar meer als een beeld. Dat blijkt uit het woordje als. En als nieuwgeboren kinderkens. Net als een pasgeboren baby. Er zijn er onder ons die weten dat in de familiekring. Dat zo'n kleintje net geboren is. Nou, willen jullie dan ook zo zijn, net als zo'n kleine pasgeboren baby, zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Dus dat ze een sterke drang hebben om te drinken van de moedermelk. Wij kennen dat beeld. Maar kan daar toch een sterke drang van uitgaan als zo'n kleintje dan onophoudelijk blijft huilen. Net zolang totdat moeder de baby pakt en haar naar borst drukt en laat zuigen. Kijk, en hij wekt ze daartoe op. Als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Maar tegelijkertijd, gemeente, is het meer dan een beeld. Want in dat beeld geeft hij aan wat er in hun leven gebeurd is. Namelijk dat zij van nieuws geboren zijn. En daar heeft hij ook in het eerste hoofdstuk al aan herinnerd. Bijvoorbeeld vers 3, leest u maar mee. Ik neem aan dat u de hoofdstuk nog voor u hebt liggen. Dan worden we ook een beetje wakker. Vers 3, dan kunnen we dat lezen. Daar staat: gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid staat, ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dan wijst hij hier de bron van de wedergeboorte aan. De bron van de wedergeboorte komt uit het hart van God. Dat staat hier. De grote barmhartigheid. Er staat een prachtig woord. Barmhartigheid, dat doet denken aan een baarmoeder. Ik bedoel dat echt eerbiedig. Want dat is de baarmoeder van God. De barmhartigheid van God. Dat hij al van eeuwigheid zondaren uitverkoren heeft. Tot wedergeboorte. Zij zullen wederom geboren worden. En dat de bron daarvan is de opstanding van de Heere Jezus. Omdat hij toen het leven aan het licht heeft gebracht. Tweede tekst waar ik op wil wijzen, dat is vers 23. Leest u maar mee. Daar staat, gij die wedergeboren zijt. Dus zo spreekt hij ze aan, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dus ze zijn wedergeboren door een middel. Zullen jullie dat onthouden, jongens en meisjes? Als je nog geen nieuw hart hebt, dat de Heere dus een middel gebruikt om je nieuw hart te geven. Dat doet hij niet plotseling rechtstreeks. Maar dat doet hij door middel van het woord. Door middel van een vertelling van een juf bijvoorbeeld. Of door middel van het lezen uit de Bijbel. Of door middel van een preek. Of door middel van een waarschuwing van een moeder. Of een opwekking van een vader. Door middel van het woord. Altijd het woord moet erin doorklinken dat hier onvergankelijk zaad wordt genoemd. We gaan even terug naar de lezers. Dus die lezers waren vroeger randkerkelijk. En toch zijn ze wederom geboren door het woord. Ze zijn op een bepaald moment dus met dat woord in aanraking gekomen. En wanneer is dat gebeurd? Onze kanttekeningen die wijzen in 1 Petrus 1 vers 1 op de Pinksterdag. Dat vind ik een hele mooie gedachte. Dus die geseculariseerde Joden die gingen dan toch wel ieder jaar naar Jeruzalem toe. Om een van de grote feesten te vieren. Want ja, dan kon je ook familie ontmoeten en er was dan veel te beleven in Jeruzalem. En denk je dat die mensen toen met de gedachte naar Jeruzalem zijn gegaan van, ik kom wel eens wederom geboren worden. Nee, gemeente. Nee. Er is totaal geen voorbereiding op de wedergeboorte. Wedergeboorte, dat is een eenzijdige, soevereine daad van God. Kijk, en toen die mensen in Jeruzalem meemaakten dat de Heilige Geest werd uitgestort en dat zij massaal zich afgingen vragen van wat gebeurt hier eigenlijk? Toen eenvoudige vissermannen begonnen te preken. Toen gebeurde het. Dat ze verslagen werden in hun hart. En dat ze gingen uitroepen. Mannen, broeders, wat moeten wij doen? Zo zie je maar. En dat leert ook de praktijk. Dat het plotseling kan gebeuren. Ja, maar dominee. Zijn er dan totaal geen voorbereidingen op de wedergeboorte? Wel van Gods kant. Door Gods voorzienige, wonderlijke leiding. En dat hoor je ook vaak. Wanneer je mensen hoort terugblikken op de tijd dat de Heere in hun leven kwam. Dan hoor je dikwijls ook dat er een aanleiding was. Bijvoorbeeld het sterven van je vader. Of dat je kennelijk bewaard werd tijdens een bevalling. Of dat je echt opmerkelijk bewaard werd tijdens een ongeluk. Bijzondere omstandigheden die je aan het denken zetten. John Bunyan noemt dat het ontwaken van je geweten. Dat kan ook de goedheid zijn dat je overweldigd wordt door de voorzienigheid Gods dat de Heere zo goed is. En dat je voelt van eigenlijk zou ik hem moeten dienen en vrezen. Dus de Heere die gebruikt dikwijls omstandigheden. In de Bijbel zie je dat ook. Bijvoorbeeld bij de stokbewaarder. Als die aardbeving plaatsvindt. Dan gebruikt de Heere die omstandigheden door die stokbewaarder eigenlijk helemaal van streek te maken. En in zijn geweten te ontwaken.
Maar dat kan ook bijvoorbeeld zoals Zacchaeus, die gebracht werd in het veld van de nieuwsgierigheid. Die dacht, ik zou wel eens hem willen zien, waar iedereen over praat. Jezus van Nazareth, en dat hij in een boom klimt. En dat de Heer Jezus dan hem roept. Ik zou vele andere voorbeelden kunnen noemen, geliefden. Maar als het gaat om mijn voorbereidingen, dat ik me op de een of andere manier pas klaar kan maken en kan zeggen van, en nou komt misschien de tijd dat ik wederom geboren word. Nee, gemeente, zo werkt het niet. Dat is het eenzijdige, soevereine handelen van God. Dat hij het moment ook kiest naar zijn welbehagen. Dat bedoel ik niet om lijdelijk te maken. Maar om te laten gevoelen hoe diep en steil we afhankelijk zijn van het ingrijpen van God. En hoe komt dat? Dat komt omdat wij geestelijk dood zijn. Dat is een verschrikkelijke toestand. Dat is een actieve toestand. Wat betekent dat ook alweer, catechisanten? De drievoudige dood onderworpen. Door onze breuk met God, in ons bondshoofd Adam, zijn we daaraan onderworpen, aan de geestelijke dood. Heer, is er nou niets in mij dat naar u vraagt en dat naar u zoekt? Niets? Is er dan niets goeds in mij? Nee, nee. Enkel vijandschap? Ja. Dat is wat. Enkel hardheid, Heer. Voel je de geestelijke dood? Dat je geen band hebt met de levende God? Ja, in zijn algemeenheid voel je wel dat God bestaat en dat God soms ook bemoeienissen met je hebt. Maar het is maar eventjes niet waar. Wees nou eens eerlijk. Als het gaat om de preken, vraag het wel eens aan een oudere smaandags. En dan zeggen ze, ja, waar ging het nou toch ook alweer over? Voel je? Kijk, en daaraan verbonden is de tijdelijke dood. We dragen allemaal de kiemen van de tijdelijke dood in ons. En dan de eeuwige dood. Ik had er van de week ook nog tijdens een bezoek. Toen dacht ik, oh, wat is dat toch? Wat is dat toch? Je loopt er tegenaan. Want ja, je kunt wel zo makkelijk zeggen, ik ben onbekeerd, maar weet je wel wat je zegt? Weet je dat wel? Dat je dan naar de hel gaat. Ja, maar dominee, het is toch een eenzijdige daad Gods? Gelukkig maar. Dat God niet wacht op u, op jou. Wederom geboren. Dat woord moeten we ook laten staan. Dat moeten we niet veranderen in onze vertaling, gemeente. Want daar zit juist dat van boven naar beneden geboren worden. En dat doet de Heer nou door zijn woord. Door zijn woord en door zijn geest. Let erop, gemeente, dat wedergeboorte, dat is maar niet dat ik van slecht beter wordt. Dat denken wij. Maar dat ik van dood levend word. Dat is het. En wat gebeurt er dan? Als dat woord kracht gaat doen, dan zeggen onze Dordtse leerregels zo treffend in paragraaf 11 van hoofdstuk 3-4. Als dat woord kracht gaat doen, dan gaat dat kracht doen in je verstand. Gaat die buiten je verstand om. Dat verstand dat wordt verlicht. Zodat je anders gaat denken. En daardoor ook anders gaat luisteren naar dat woord. Dat post gaat vatten hier in je gedachten, in je geheugen, door het verlichtende werk van de Heilige Geest, word je niet een gemakkelijk toehoorder meer, die heel gemakkelijk het woord vergeet, zegt Jacobus. Maar je gaat in de spiegel kijken van het woord en je ziet jezelf in het licht van het woord van God. En je ziet ook iets van wie God is. Echt als de levende God die echt bestaat. Dat verstand wordt verlicht. Zodat je in de duisternis van je bestaan dat licht ontvangt. Om voor het eerst, maar daarna dan ook bij vernieuwing en hoe langer hoe meer, licht te gaan krijgen over God en goddelijke zaken. En dat wordt dan ook je hartelijke begeerte. Om ook onderscheid te mogen hebben in de dingen aangaande de Heilige Geest. En dan zeggen onze Dordtse vaderen, en als dat verstand dan verlicht wordt, dan daalt dat in je hart. En dat bedoelt de Dordtse leerregels in je gevoelsleven, in je gemoed. Paulus, Romeinen 7, met het gemoed dien ik de wet God, staat er dan. Met het gemoed, dat is dus het gevoel, dat gaat niet buiten je gevoel om. Dat maak je mee, dat ervaar je, dat is geschiedenis. Wat ervaar je dan? Dat je hart verbrijzeld wordt. Dat je hart vervuld wordt met droefheid. Dat je stuk bent van binnen. Dat je voelt, ik heb tegen de Heere gezondigd. Ik heb maar niet tegen mijn man gezondigd. Of tegen mijn leerkracht. Of tegen die winkelier. Maar ik heb tegen de Heere gezondigd. En daarom is er een scheiding tussen God en mij. En tegelijkertijd voel je in je hart een droefheid opkomen die je daarvoor nooit gevoeld hebt. En dat komt door de liefde Gods. Dat de Heere zijn goedheid laat zien dat je nog leeft. En dat je zo niet kunt sterven. Echt niet hoor. En dan begint direct in je hart eigenlijk al de belijdenis zich te openbaren dat je tegen een goeddoend God gezondigd hebt. En ga de Heilige Geest je aanzetten tot smeken, tot roepen om genade. Het daalt ook af in je wil. Dus in je verstand, in je hart, in je wil. Je wil wordt omgebogen. Je gaat voelen dat je wil wat God wil. Dat is een wonder. Dat je in je hart een besluit krijgt. Vroeger zeiden ze, de keuze wordt in je hart gewerkt. De keuze van het nieuwe leven. Dat je in je hart echt ook gevoelt, nu wil ik voortaan voor de Heere leven. Nu wil ik voortaan zijn wil doen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En door dit alles, door die wedergeboorte, door dat eenmalige moment dat plaatsvindt in je leven, gaat hij zich daadwerkelijk bekeren. En gaat hij daadwerkelijk het woord voor waarachtig houden in zijn leven? En wordt hij een nieuwgeboren kindeke. Een geestelijke baby staat er eigenlijk. Kijk, en daar begint hier onze tekst mee. En dan gaat onze tekst een duidelijk kenmerk aanwijzen van die nieuwgeboren kinderkens. Onze tweede gedachte, hun begeert. Namelijk, en als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. En waarom zo'n klem? Waarom nu zeer begeerig? Nu, dat heeft alles te maken met de context. Dat heeft te maken met vers 1. Omdat Petrus daar zegt, lees maar mee, zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. Hij wekt ze af op om alle kwaad af te leggen. Dan begint de waarachtige bekering. Dat afleggen van alle kwaad, dat heeft vooral te maken met de inwonende verdorvenheid van de mens. Kijk wat er daarna staat, bedrog en geveinsdheid, dat zijn allemaal vruchten daarvan. Dat je liegt en dat je nijdig wordt en dat je roddelt. Maar het gaat vooral om de binnenkant. Ja, dat kan een mens niet, hè. En dan kom je hoe langer hoe meer achter, na ontvangen genade, dat de wet der zonde hier van binnen in mij is, die ik niet af kan leggen. En toch wekt Petrus daartoe op. En dan geeft hij een soort tegengif, een soort tegenwicht. En dat zit in onze tekst. Hij zegt, kijk, zij dan zeer begeerig. In het licht van het afleggen van alle kwaad, zijt dan zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. Kijk, gemeente, en dan wekt hij iets op wat er al is. Wat is er dan? Dat is die begeerte. Die begeerte die is er ingelegd in het uur van de wedergeboorte. Die begeerte naar het woord van God, want dat wordt met de redelijke, het woordje redelijk in het Grieks betekent woordelijk. En dan onvervals, dat betekent ongemengd. Melk, moedermelk. Ik heb wel eens gehoord dat in moedermelk alle bestanddelen aanwezig zijn om een baby te laten groeien. Dat is de beste voeding die een baby kan krijgen. Daar heeft de schepper voor gezorgd. Kijk, en dat zit nou ook in het woord. Woord is als die redelijke, onvervalste melk. En ik zei al, als hier Petrus opwekt om daar heel sterk naar te begeren, dan sluit hij aan op een nieuwe begeerte. Is er die ook bij u? Bij mij? Bij jou? Die nieuwe begeerte. Van zo'n pasgeboren kind van God. Dat hij begeert het woord te lezen. Naar het woord te luisteren. Naar de prediking. Hoe komt dat? Dat komt door de drie metgezellinnen. Van iedere pelgrim. Dat komt door de liefde. Dat is de liefde tot het woord. Kom niet aan het woord. Dan kom je aan het hart van een kind des Heren. En dat is ook het geloof in dat woord. En daarom zie je ook dat wanneer een zondaar wederom geboren wordt, dat dat dikwijls ook voor hem een onvergetelijk woord is geweest, waardoor hij van dood levend werd gemaakt. Ik zeg dikwijls, omdat er ook jonge kinderen zijn die van jongs af aan al op hele jonge leeftijd wederom geboren kunnen worden, jongens en meisjes. En die dan misschien nog niet naar een moeilijke preek hebben kunnen luisteren of de Bijbel zelfs nog niet kunnen lezen. Maar dat ze toch door het zaad, door het onvergankelijke zaad van het woord, een nieuw hart hebben gekregen. Maar als je op wat oudere leeftijd wederom geboren wordt, op volwassen leeftijd wederom geboren wordt. Dan gebruikt de Heere daar een preek voor, of een woord. Dat woord dat als een zaad in je hart wordt geplant en kracht gaat doen. En daarom zal dat ook onvergetelijk zijn. En dan wordt dat woord voor je als een moederbelofte. Dan moet dat allemaal nog uitgewerkt worden natuurlijk in je zielenleven. Als de Heer een belofte gaat geven. Maar de Heer gaat niet voor niks zo'n woord geven in je leven om je uit te drijven naar de binnenkamer. Zodat je met dat woord gaat worstelen voor het aangezicht van de Heere. Of de Heere nou dat woord in je leven waar wil maken. Want je moet maar goed onthouden, als je een woord van de Heere krijgt, dan zal dat woord je juist bepalen bij je gemis. Dat is een kenmerk juist van dat echte geestelijke leven. Dat steekt die belofte niet in de zak als een bezit. Alsof hij de zaak al heeft van die belofte, maar juist niet. Juist wanneer de Heere gaat spreken door zijn woord, gaat hij ontdekken en dat mis ik. En daar gaat hij naar zoeken. Denk bijvoorbeeld maar aan de gelijkenis van die man die die schat vindt in de akker. Denk maar aan de gelijkenis van die man die die parel vindt op de markt. Hij wordt ontdekt aan het gemis. En daar gaat hij naar zoeken, de liefde tot het woord en het geloof in dat woord. Maar tegelijkertijd, en dat is die derde metgezel, de hoop op dat woord. Wedergeboren tot een levende hoop, weten jullie het nog? Zegt Petrus tegen zijn lezers, dat je echt ook hoop krijgt op dat woord. Hoe aangevochten, hoe bestreden ook, want daar komt de duivel op af en die zal proberen een duisternis te trekken over dat woord. En die zal twijfel zaaien in je hart. Maar toch, dat woord, dat zal ik niet meer vergeten. Dat moment, die prediking. En dat geeft werkzaamheden aan de troon der genade. Kijk, en dan wekt Petrus op om daar nou begeerig naar te zijn. Naar dat onderwijs. Zeer begeerig zelfs. En wat is dat dan? Die melk. Ik geloof allereerst, gemeente, dat hier Petrus het hele woord van God bedoelt. Maar wanneer wij in de schrift gaan zoeken naar melk, en dan gaan proberen te ontdekken wat daar de schrift mee bedoelt, dan kunnen we terecht bij twee schriftuurplaatsen. Allereerst is dat 1 Korinthe 3 vers 1 en 2. En daar lees ik: en ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken. Zo schrijft Paulus aan de Korintiërs. Als tot jonge kinderen in Christus. Dus Paulus die zegt van, ja, jullie zijn eigenlijk nog niet echt geestelijk volwassen. En ik moet jullie behandelen als jonge kinderen in Christus. En dan komt het. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijzen. Want gij vermocht toen nog niet. Met andere woorden, Paulus vergelijkt zichzelf hier met een moeder. En de Korintiërs met baby's. En hij zegt, en ik heb jullie gevoed met melk. En dan zeggen onze kanttekeningen bij melk het volgende. Dat is met de eerste beginselen en fundamenten der christelijke leer, die met eenvoudige en naakte woorden voorgesteld worden. Tweede tekst die we kunnen noemen, dat is Hebreeën 5. En wel vers 12 en 13. Daar lezen we ook van melk. Lees maar mee of luister maar mee. Want gij, daar gij leraars behoorde te zijn, vanwege de tijd, Dat is eigenlijk een vermaning. Hebt wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van nodig hebben en niet vaste spijzen. En dan vraag je automatisch natuurlijk, wat is die melk dan? Nu, dat staat in vers 13, daar staat, want een iegelijk die der melk deelachtig is, en nu komt het, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Nu niet afhaken, o gemeente, wat ik nu ga zeggen. Want welke conclusie kunnen we namelijk trekken uit deze twee schriftplaatsen? Als het gaat om melk, dan gaat het dus om 1, de eerste beginselen van de christelijke leer. En 2, het woord der gerechtigheid. Dat klinkt dan misschien al zo moeilijk, hè? Ook voor een pasgeboren baby. Een moeilijk woord, vindt u niet, gerechtigheid. Maar wat zeggen onze kanttekeningen daarbij? Die zeggen dan, dat is dit. Namelijk, dat is die gerechtigheid die voor God in het oordeel kan bestaan. En van ons geëist wordt. Dus zo'n geestelijke pasgeboren baby moet daarin onderwezen worden. Hoe hij voor God kan bestaan. Daar gaat het om. En is dat niet altijd weer de terugkerende kern van de zaak, geliefden? Als het gaat om wie ben ik? Wie is God? En hoe kan ik voor hem bestaan? Nu, als we dan dat bij elkaar nemen, gemeente, en we gaan terug naar die opwekking, zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. Dan is dat een opwekking om onderwezen te worden in het antwoord op die veelbetekenende vraag, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Hoe kun je nou voor God verschijnen? Sterven is God ontmoeten. En dat je dan gaat hongeren en gaat dorsten naar de gerechtigheid die voor God kan bestaan. Daar gaat het om. Dat hebben we gezien in de bekering van Maarten Luther. Als er 1 is die geworsteld heeft met het woord gerechtigheid, dan is het juist Maarten Luther wel. Maarten Luther liep in zijn overtuigingen daar constant mee vast. En hij probeerde dan ook die gerechtigheid van God te bevredigen. Door dit na te laten en dat te doen. Door allerlei goede werken te gaan doen. Maar hij moest ontdekt worden aan zijn bestaan. Dat aan alles wat hij doet de zonde kleeft. Zo is het met mij, geliefde gemeente. Daarom zijt zeer begeerig naar het onderwijs. In het stuk der ellende. Ja. Om echt te weten wie ik geworden ben in mijn diepe val in Adam. En dat hoe langer hoe meer, want het gaat hier niet alleen maar om de beginnelingen, maar ook om degenen die meer geoefend zijn in het geestelijke leven. Omdat er staat dat ge door dezelfde moogt opwassen. Dus dat je hoe langer hoe meer je bestaan gaat leren zien en kennen voor het aangezicht van God. En dat ik onderworpen ben aan het rechtvaardige oordeel van God. Ik kan met niets van mijzelf bestaan, gemeente. Echt niet. Tenzij dat God zelf een weg ontsluit waardoor ik zalig word. En die weg die heeft God geopenbaard in de zending van zijn Zoon. Om dan ook onderwezen te worden in het tweede stuk. Hoe ik van zulke ellende verlost worden. Hoe hij aan het recht van God heeft voldaan, gemeente. En niet alleen voorwerpelijk. Zodat ik dat met mijn verstand ga zien en ga weten als een goede kattengezant. Maar dat ik daar onderwerpelijk deelgenoot van mag worden. Zoals de bruid in het Hooglied vraagt, waar is de kudde gelegerd? En dat dan Salomo haar antwoordt, indien gij het niet weet. O gij schoonste onder de vrouwen, weet gij dat dan niet, zegt hij dan eigenlijk tegen haar. Weet gij dat dan niet? Let op de voetstappen der schapen, zegt hij dan. En wat is dat? Dat is de heilige orde. Dat is de heilsorde. Dat is de weg die de Heere houdt door zijn heilige geest in het leven van zijn kinderen. Om ze te doen delen in dat heil. De wedergeboorte. De bekering. Het geloof. De rechtvaardiging. De heiliging. Om tot een volkomen verlossing gebracht te mogen worden. Nu, zegt Petrus, zijt zeer begeerig om onderwezen te worden. Kijk, als je ermee worstelt. En de Heer heeft gesproken in je leven. Dan ben je sterk gericht op het gevoel. En dan is het geestelijke leven nog erg ongeoefend. En dan kun je soms van zielenvreugde opspringen. Als er een kenmerkje genoemd wordt van het echte zoekende leven. Dat breken met de zonde. En die hartelijke keuze die dan gewerkt wordt. Die betrekking op Gods volk en Gods dag. Maar we moeten verder, gemeente. Als we daar iets van kennen, dan moeten we verder. Het moet de diepte in. De diepte van de drie stukken. Die onze catechismus ons voorhouden. Omdat wij God moeten ontmoeten. Verstaan we dat, gemeente? Kijk, en daarom zijt zeer begeerig naar die redelijke onvervalste melk, door de welke gij zult opwassen, onze derde gedachte. Een opwas. Om op te wassen. Om te groeien. In kennis. En in kracht. Om dan echt te smaken. Dat de Heere goeder tieren is. Dan haalt hij Psalm 34 aan. Goeder tieren. Dat is weer die eenzijdige, soevereine liefde van God. Over zulk een als ik ben. Over een goddeloze. Meer ben ik niet, gemeend. Gaat de Heere mij in laten opwassen. Wast op in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus, zegt apostel Petrus elders. Maar dat is wast op in de kennis aangaande jezelf, wie je bent. Dat gaat de Heilige Geest doen. Als hij op de school van de Heilige Geest je neemt, dan gaat hij indalen met je in de kelders van je bestaan, van je goddeloos bestaan, gemeente. Zoals onze catechismus dat zo kostelijk doet. En dat is niet een stationnetje wat je dan gepasseerd hebt. Dat weten onze catechisanten. Maar dat is een cirkelbeweging die telkens terugkomt. Waarin je verdiept wordt aangaande je bestaan voor God. Om dan telkens vanuit de nood van je ziel te roepen tot die God. Om
genade van die God. Omdat je voor die God niet kunt bestaan. En dat de belofte die gesproken heeft, uitgewerkt, toegepast zal worden in je leven. Dat vanuit dat woord Christus zich gaat openbaren aan je ziel. Als de weg, de waarheid en het leven. Dat je buiten hem God niet aan kunt doen, gemeente. Dat je geoefend gaat worden in de godzaligheid. Dat je geoefend mag worden in het waarachtige, zaligmakende geloof. Dat je door mag breken. Dat je door mag breken. Waarvan ik een voorbeeld vind, altijd een prachtig klassiek voorbeeld vind. In het leven van de bloedvloeiende vrouw. Wat had ze niet wat afgetopt, geliefd. Met haar kwaal. En ze wist, haar kwaal houdt mij buiten de gemeenschap met God. Dat wist ze. Een bloedvloeiende vrouw mocht nergens aan meedoen. En die hoorde nergens bij. Als een buitenstaander. Ze had al van alles geprobeerd. Al vele dokters had ze ter hand genomen. Maar het waren allemaal kwakzalvers. Ze konden haar niet helpen. Totdat zij hoorde van hem. Dat mocht zij door genade geloven. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord van God. En ze kreeg een betrekking op hem. Van wie ze gehoord had. En ze voelde een drang om tot hem uit te gaan. Terwijl het haar verboden werd. Terwijl de wet haar tegen was. Terwijl de wet haar vervloekte. Maar dan zie je wat het zaligmakende geloof vermag, geliefden. Dat het zaligmakende geloof doorbreekt. Doorbreekt om tot hem uit te gaan. Al is het dan maar dat ik de zoom van zijn kleed zou mogen aanraken. Omdat ik bij hem moet zijn. En als zij dan door genade dat mag beoefenen. En de kracht daarvan ondervinden mag, geliefden. Dan wil ze weglopen. Dan wil ze met de buit naar huis gaan. En zich terugtrekken in de binnenkamer. Maar dan moet ze openbaar komen. En hoe komt ze dan openbaar, gemeente? Dan komt ze openbaar al vrezende. Waarom al vrezende? Omdat ze zichzelf heeft leren kennen, gemeente. Dat geloof vast en zeker in het licht van wie ze is. Tegenover een heilig en een rechtvaardig God. Dat gaat altijd samen op. Als je iets van Christus mag ontvangen, dan gaat dat altijd gepaard met de kennis van mijn goddeloosheid. En mijn onwaardigheid. Zou ik het nu terug moeten geven? Zou ik het gestolen hebben? Maar nee. Dan zegt de Heer Jezus, wie heeft mij aangeraakt? Want er is kracht van mij uitgegaan. Er is er één die heeft het mogen smaken dat de Heere goede tieren is. Daarom is het ook terecht dat onze kanttekeningen bij de Heere schrijven, namelijk Jezus Christus, dat die goede tieren is. Mogen proeven en smaken. Dat heeft die vrouw mogen smaken. Ze heeft het mogen ervaren. Ze heeft gezegd, o, wat is Gods goedheid toch groot. Want ik mag ervaren dat de kwaal stopgezet is. God moet aan zijn eer komen, gemeente. Daar gaat het om. En daarom zegt hij, wie heeft mij aangeraakt? Ze moest openbaar komen. En dan zegt hij, o vrouw, uw geloof heeft u behouden. Dat zaligmakende geloof, dat is in de beoefening gekomen. En wat is dat dan een geweldige, gave godsgemeente. Als de Heilige Geest dat geloof in de beoefening gaat geven. En dat hoe langer hoe meer. En daarom, opdat gij moogt oppassen. Omdat gij daarin verdiept mag worden, kinderen Gods, in ons midden. En dat gij hoe langer hoe meer gaat smaken. Dat is de bevinding ervan, dat is een vrucht daarvan. Van dat ware geloof mag proeven en smaken dat de Heere goedertieren is. Over zulke een als ik ben en blijf, ook na ontvangen genade, Heere. Ja, dat ik mag smaken wie de Heere Jezus voor mijn ziel is. Want dat hier gaat over de Heere Jezus, dat blijkt wel uit vers 4, gemeente. Want er staat immers, tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Dus dat zijn degenen die getrokken worden door de trekkingen des Vaders. En die komende zijn met verslagenheid van hun hart tot die levende steen. Als mensen die zelf levend gemaakt zijn. Kinderen Gods in ons midden, hoe staat het er bij u voor? Als het gaat om deze opwekking. Is het met uw begeren naar het woord des Heren? Hoe is het met uw begeren naar de redelijke onvervalste melk? Hoe is het daarmee? Bent u ingezonken geraakt? Bent u mat geworden? Is het woord voor u een sleur aan het worden? De prediking misschien wel voorspelbaar? Hoe komt dat? Geeft u weer toe aan uw vlees? Aan uw zonde? Is er geen graven in het woord des Heren? Is er geen diepere kennis van wie u bent? Is er geen hartelijke begeerte om meer van Christus te mogen leren kennen? Met name in zijn ambtelijke bediening. Toe, overdenkt u het toch eens wie hij wil zijn voor u? Overdenk eens dat bijzondere ambt als profeet. Dat hij u veel dieper wilt inleiden in de heilgeheimen van het genadeverbond. Overdenk eens zijn liefde als priester, zijn bewogenheid, zijn hartelijke medelijden met u. Wordt u dan zo terneergedrukt door kruis, door moeite? Bent u zo moe van alles dat u geen traan meer kunt schrijven voor het aangezicht van de Heer, dat u het geloof niet in de beoefening kunt brengen? O, vraag dan om de Heilige Geest, dat hij u weer opnieuw eens begeerig mag maken naar die redelijke onvervalste melk, dat u weer eens aan zijn borst gedrukt wordt, dat u eens weer mag drinken uit de fontein des levens, uit zijn priesterlijke bediening. Zie eens op zijn doorstoken zij. Dat is immers die fontein. Dat is immers die melk die uit hem vloeit. Als koning. Dat u hem begeert als koning, geliefde, die vaste spijzen. Om dieper ingeleid te mogen worden in al de heilgeheimen. Om niet te blijven steken in de wedergeboorte. Om niet te blijven steken in de eerste beginselen. En daar een kussen van te maken, daarop te rusten. Er is toch veel meer te verkrijgen. Laat dat ook het gebed mogen zijn, ook voor uw herder en leraar. Om een uitdeler te mogen zijn van die menigvuldige genade. Tot eer en verheerlijking van God. Maar ook tot stichting van de gemeente. Om juist die pasgeboren kinderkens tot zegen te mogen zijn. Om als een schaap zo'n lammetje bij je te laten drinken. Om zelf terug te gaan naar je eerste tijd. En zo die kleintjes in de genade eens mee te nemen. En te voeden met melk. En ze op te wekken. Om zeer begeerig te zijn naar de redelijke, onvervalste melk, opdat zij ook door dezelfde mogen oppassen. Amen.
Eindigen met gebed. Heere, wij smeken en bidden van u, of gij ons uw Heilige Geest wil schenken, zowel als prediker als hoorder, voor het woord dat we mochten horen. Wek toch die begeerte, die sterke begeerte, op in ons aller hart voor het eerst, of bij vernieuwing. Heere, gedenk ons zo het verdere van deze dag, breng ons ook vanmiddag weer bijeen in uw huis. En aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 98. Zing de nieuw gezang den Heren.
Thank you.
graag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.